Hey, mijn naam is Magali Dereu.
Tech Insights, Entrepreneurship en Smart Storytelling.
En
welkom bij de TechMag podcast.
Hallo allemaal en welkom in een nieuwe aflevering van TechMag. Mijn naam is Magali Dereu en wekelijks nodig ik een topondernemer bij mij uit op de sofa. Vandaag is dat Jonas de Koman, co-founder van Spot, en ik ga hem vragen afvuren over alles van zijn onderneming. Hey Jonas, bedankt om hier vandaag te zijn.
Dank je voor de uitnodiging. Nieuwe look, Magali.
Ja, inderdaad.
Onder andere een nieuwe bril.
Ja, dankjewel.
Kijk, cool.
Ja, leuk dat je het merkt.
Hij valt wel op, hè.
Ja, merci. Vertel mij eens de pitch van Spot. Wat doen jullie?
Wij met Spot, wij helpen marketeers om hun consumer journey te gaan ownen. Dus wat je ziet is eigenlijk dat meer en meer marketeers visuele stimuli gaan gebruiken, foto's en video's, wat je ook ziet op Instagram. En die willen ze onmiddellijk interactief gaan maken. En dus wij gaan de brug leggen tussen enerzijds hun content database en anderzijds hun e-commerce product database. Waardoor de consument die iets ziet onmiddellijk kan klikken op wat hij ziet en dat de marketeer eigenlijk tonnen data krijgt om te begrijpen van wat werkt en wat werkt niet in mijn contentstrategie.
Is dat niet al wat er gebeurt met Instagram Stories?
Ja, dus eigenlijk inderdaad. Je ziet dat de grote bedrijven er allemaal op springen. Zij doen de educatie van de markt en wij kunnen eigenlijk diezelfde technologie gaan brengen naar onze retailers of naar onze merken. Dus wij gaan die technologie gaan brengen op de owned, shared of earned assets van onze klanten.
Ja, dat is toch anders dan wat ik een paar jaar geleden hoorde, toen dat, bleek dat de consument gewoon door bijvoorbeeld naar zijn favoriete serie te kijken en de kleren die zijn favoriete acteur aan had, met één klik op de knop in de app kon kopen. Dat zijn jullie dus niet meer.
Nee, inderdaad. We zijn enerzijds van buyer persona veranderd. Initieel was onze buyer persona de broadcasters. Anderzijds zijn we ook van een B2C een volledig B2B bedrijf geworden. SaaS B2B selling. En onze nieuwe buyer persona's zijn eigenlijk retailers en merken die voornamelijk op digitale kanalen veel content maken en die content willen linken naar hun e-commerce database. En dus wij zorgen ervoor dat die twee aan elkaar gelinkt worden, waardoor dat jij als marketeer, stel je voor dat je op een bepaald moment een bepaald paar schoenen hebt die uit of stok is, kan je met één klik al die schoenen vervangen door een nieuwe paar schoenen in je contentstrategie, ongeacht wat die content nu in Kroatië leeft, in Frankrijk, in Groot-Brittannië.
En waarom hebben jullie dan beslist om te pivoteren?
Puur een beslissing op basis van omzet en business case. Dus we hebben bepaalde, als je start als ondernemer, hebben we bepaalde verwachtingen naar business case. Op basis van die business case ga je ook extern geld gaan zoeken. En op een bepaald moment moet je zien van oké, waar komt het geld? En van waar komt het geld makkelijkst binnen? En dus bij ons bleek dat die B2B SaaS te zijn. En dus in een B2C was ideaal om onze proof of concept of onze, laten we zeggen, onze strategie of visie aan te tonen. Maar naar monetisatie was dat een pak moeilijker. Dus vandaar dat we nu naar een zeer simpel license model gegaan zijn. Startende vanaf €1.500 per maand tot sommige klanten die €15.000 per maand betalen.
Nochtans, jullie hebben Hollywood deals.
Ja, inderdaad. We hebben een aantal deals met Hollywood die nog altijd ongoing zijn. Fox en Paramount zijn daar twee van. En dat heeft ons natuurlijk wel geholpen om ook een aantal grotere merken binnen te halen.
Ja, impressive. Zeg, en wat heeft die pivot betekend voor uw onderneming?
Pivoteren is zeer moeilijk. Als bedrijf pivoteren is zeer moeilijk, omdat je moet gans je team meenemen in die pivot. En gans je team bedoel ik niet enkel de employees, maar eigenlijk ook de shareholders, de board. Dus dat is een moment dat altijd redelijk wat stress in zich meebrengt. En het is eigenlijk inderdaad een product market fit dat je moet gaan zoeken.
En in die
zoektocht naar product market fit hebben wij gezien dat merken en retailers enorm hard inzetten op content. Dat e-commerce ook enorm snel groeiend is. En dus door het e-commerce te linken aan die contentstrategie, dat daar weliswaar waarde in zat. Ja. Het groot voordeel is dat de bulk van de investering is altijd gegaan naar ons content management systeem, dus onze backend, die verrijking mogelijk maakt. En dus wij hebben wel onze investeringen in de backend 100% kunnen recupereren in het evolueren van een B2C naar een B2B bedrijf.
En er is ook wat verloop geweest in het team, had ik vernomen.
Ja, als onderdeel van verloop in het team is eigenlijk dat je op een bepaald moment wel beseft dat het veel makkelijker is om een kristallisatiepunt te hebben waarbij dat iedereen samen op kantoor doorheen zo'n journey gaat. En op dat vlak hebben we inderdaad besloten om eigenlijk veel meer mensen te recruteren die bij ons op kantoor kunnen zitten.
Ja, jullie werkten met remote teams.
Ja. Correct, ja. En dus op dat vlak zijn dat ook strategische keuzes geweest die we moeten maken hebben om eigenlijk in lijn met die nieuwe visie en de nieuwe strategie naar een high-performing team te werken.
Ja, oké. En wat zijn zo nog andere lessons learned die jij afgelopen jaren hebt opgestoken?
Goh, lessons learned is de balans tussen nederigheid en confidence. Wat dat eigenlijk een zeer moeilijke lijn is die je moet vinden, of een zeer moeilijke balans.
Vertel.
Ja, dat is toch wel een persoonlijke zoektocht geweest waarbij dat je enerzijds continu dat vertrouwen moet kunnen uitstralen. Omdat het is dankzij het vertrouwen dat je mensen kan inspireren, mensen kan meenemen op de journey. Dat kan gaan van investeerders die natuurlijk in jou moeten geloven, in jouw track moeten geloven, tot klanten die ook het risico moeten nemen om als eerste met jou te werken, dus de early adopters, tot teammembers die je moet overtuigen om van een goed betaalde job plots voor minder voor jou te gaan werken, om eigenlijk een sterk team te kunnen hebben.
En wat heeft jou dat gekost om dat te vinden, die balans?
Die balans is enerzijds die confidence, maar anderzijds ook de humbleness, de nederigheid. Omdat als je de nederigheid niet hebt, dan ga je ook stoppen met groeien en leren als bedrijf en als persoon. En dus die balans vinden is iets wat we continu doen als team en ook als individu. Zoals iedereen maak je in de zoektocht fouten en ga je soms iets te veel overhalen naar de confidence kant.
Wat dat dan betekent? Dat je meeslept in je ego? Of?
Ik denk dat minder zo zal zijn, maar dat je bijvoorbeeld niet snel genoeg pivoteert of dat je niet snel genoeg luistert naar de markt of dat je niet snel genoeg feedback van de markt opneemt. Dat je toch wel eens, laten we zeggen, halstarrig aan die business case blijft vasthouden. En anderzijds, langs de andere kant, als je te veel humbleness, te veel nederigheid toont, dat je niet meer die inspiratie hebt om eigenlijk nieuwe mensen te overtuigen om voor jou te komen werken of samen het team te gaan bouwen. Dus dat is een zeer dunne lijn en dat is een beetje yin en yang die elkaar in evenwicht moeten houden.
Zeg, en als je zegt van misschien toch iets meer naar klanten luisteren, is dat iets dat je dat nu wel doet? Dat je echt met klanten aan tafel gaat zitten om te luisteren naar hun behoeften en te kijken of die behoeften nog wel matchen met jouw product? Of hoe moet ik mij dat voorstellen?
Ja, dat is inderdaad zo. We hebben een Customer Advisory Board waar we enerzijds bestaande klanten en ook anderzijds een aantal key prospects gaan uitnodigen bij ons op kantoor.
Dat is ook wel iets dat nog niet heel veel gedaan wordt, hè?
Nee, dat wordt niet veel gedaan. Dat is terug een oefening in humbleness. Omdat dat eigenlijk terug eigenlijk uitreiken is naar de klant met de boodschap van we weten niet alles. Maar anderzijds zijn we toch confident genoeg omdat wat we vandaag bouwen al meerwaarde heeft voor jullie. En dus wij hebben nu per kwartaal zo'n Customer Advisory Board waarin dat de product roadmap natuurlijk grotendeel door ons team wordt vastgelegd. Maar wel wordt gecheckt met de markt van oké, zijn dit de relevante features? Hoe gaan we die nu gaan prioritiseren? Van de 15 ideeën die we hebben, is dit de juiste prioriteit of hoe gaan we die prioriteit gaan aanpakken. En de klant of de prospect vindt het zeer leuk om betrokken te zijn en op die manier creëer je ook echt een feedback loop die de churn zal verlagen en die eigenlijk naar gemotiveerde klanten gaat evolueren. Ambassadeurs eigenlijk, die dan ook naar nieuwe prospects toe de rol kunnen spelen van ambassadeur.
Hoe moeilijk is het om dat evenwicht, nu we het over balans te vinden tussen nieuwe klanten werven of bestaande klanten tevreden houden?
Dat is geen makkelijk evenwicht. Ja. Bestaande klanten gaat over groei. Nieuwe klanten gaat over land and expand. Hoe kan je je ticket size bij die klanten laten toenemen? Ons team was daar initieel helemaal niet op gebouwd. Dus we hebben nu sinds kort ook een customer success team gebouwd, waarbij zij als enige focus hebben om de churn te verlagen of zelfs een positieve churn te gaan hebben.
Is dat nieuw bij jullie? Is dat nu pas dat jullie daarin investeren?
Dat is relatief nieuw. We hebben onze eerste customer success manager aangenomen in december, eind december, begin januari.
Is dat niet laat voor een scale-up als jullie?
Ja, laten we zeggen dat voordien ook bij de account executive zat. Ja. Dus dat eigenlijk een extension was van hun rol. Dus wat is vroeg, wat is laat? Ik denk dat alle vergelijking relatief is. In die pivot naar een B2B SaaS bedrijf, denk ik dat het de goede timing was.
Ja. Een andere balans die ondernemers moeten vinden is vaak tussen hun gezin en hun onderneming. Je hebt volgens mij 3 schattige mini-Jonasjes. Ja. hoe doe jij dat?
Dat is een continue zoektocht. Ik denk dat, laten we zeggen, de balans komt er doordat er continu een out of balance is. Dat klinkt counterintuïtief, maar doordat je continu out of balance bent en daarvan bewust bent, ga je soms ook meer je familie gaan prioritiseren, bijvoorbeeld tijdens de weekends, tijdens de week meer je bedrijf en op die manier je balans gaan.
Baken je dat echt af?
Er zijn wel bepaalde trucjes die ik probeer toe te passen. Bijvoorbeeld, gsm komt niet in de slaapkamer, die blijft beneden. Ja. Om wel die mentale rust te krijgen op het moment dat je gaat slapen. Als ik op tijd thuis ben, probeer ik ook voor de kinderen nog een nachtverhaaltje voor te lezen. Dus ook in de weekends probeer ik dat continu te doen. We hebben een aantal lievelingsboeken die we regelmatig kiezen, of die de kindjes regelmatig kiezen. Dus op dat vlak is dat ergens een bepaalde vorm van zelfdiscipline in combinatie met een bepaalde vorm van zelfbewustzijn die je toelaten om dat onevenwicht in evenwicht te houden.
Ja. Oké. En hoe ben jij jezelf als persoon echt tegengekomen? Zijn er bepaalde zwaktes waar je tegenaan liep afgelopen jaren bij Spot?
Zeker. Mijn grootste zwakte is dat ik enorm confrontatieavers ben.
Ja.
Dat is een zwakte waar ik een paar maanden geleden enorm mee geconfronteerd ben. Door mijn confrontatieaversheid ga ik proberen om oplossingen te zoeken zonder de confrontatie aan te gaan, waardoor dat die oplossingen niet altijd de beste oplossingen zullen zijn.
En wat was de situatie?
Er zijn een aantal situaties die daarna verwijzen. Maar ik denk alleen in het algemeen...
Je gaat verwijten weer de confrontatie.
Ja, ik verwijt de confrontatie inderdaad. Dus dat is zeker een learning curve waar ik helemaal nog niet ben, inderdaad. Maar dus dat is wel iets wat ik geleerd heb, dat ik confrontatie moet kunnen gebruiken als groeicurve.
Ja.
Zowel voor
ja.
mezelf als voor anderen. En dat door de confrontatie bewust aan te gaan, dat je ook andere mensen kan laten groeien en dat je meer impact kan hebben op andere mensen. Dat is eigenlijk een techniek die ik in het verleden niet kende.
Hak je daardoor ook minder traag knopen door?
Ik denk ja, inderdaad. Ik ben in een DISC-profiel ben ik E-influence.
Ja.
Dus ik vind mensen belangrijk in combinatie met actie. En dus ik was geneigd in het verleden, en ik moet daar nu aan werken, als iets veel impact zou hebben op mensen, om die zaken te gaan vermijden. Zeker
ja.
mensen die zeer dicht staan bij mij. Dus dat heb ik aldoende geleerd. Dus dat heb ik inderdaad wel aldoende geleerd.
Ja, dus wanneer er iemand eigenlijk moest ontslaan in het team, ging jij dat uitstellen dan?
Ja, ontslaan, dat was nog iets wat ik relatief goed kon. Alhoewel dat je dat nooit goed kan. Maar dus dat ik daar... Hire slowly, fire fast.
Ja.
Dat is wel iets wat ik al een aantal keer heb moeten doen, spijtig genoeg. Het ging meer over beslissingen naar de richting waar het bedrijf naartoe ging.
Ja.
En hoe dat we daarmee omgaan met bepaalde conflicten die je altijd hebt op de board, in een managementteam en dergelijke.
Ja. Ben je dan ook een people pleaser? Of zou je dat niet zeggen?
Ja, ik denk dat ik qua nature wel inderdaad veel te veel een people pleaser ben. Dus dat is ook
ja.
die groeicurve waar ik op zit, om dan minder proberen te zijn en om inderdaad meer... andere zaken prioriteit te geven.
Je blijft wel optimistisch.
Ja, en ook bewust gaan zoeken van wat is de positieve kant van elke zaak. Elk negatief heeft ook
silver
een positief.
Lining.
Dus wat is de positieve kant van die confrontatie? En hoe kan je confrontatie gaan gebruiken om een positieve outcome te krijgen? Voor niet enkel het groter doel, zijnde het bedrijf, maar ook voor elk individu binnen die situatie, binnen die context.
Is dat ook iets waar jouw co-founder Michel jou in balanceert? Of,
Ja, inderdaad. En ik denk dat we daar elkaar ook ergens gevonden hebben. Op die 4 jaar dat we nu samenwerken, dat er ook een enorme evolutie is geweest in dynamiek tussen ons beiden. Waarbij we meer en meer elkaar sterkte kunnen gebruiken
ja.
op basis van de kennis die we hebben van elkaar.
Vertel.
En ja, bijvoorbeeld, we hebben samen ook die DISC-profielen gedaan.
Ja.
Michel is een duidelijke D, ik ben een duidelijke I. Je ziet dan ook in de conflictmatrix die daar bij komt van wat de conflicten zijn tussen D en I. Al is het maar het bewustzijn dat je anders bent en dat de reactie op bepaalde context die voor beide hetzelfde is, anders is, geeft u enorm veel energie en leverage om in de toekomst toe naar gelijkaardige omstandigheden anders en beter te reageren.
Denk je dat ondernemers die zelfkennis en dat zelfbewustzijn nog te veel onderschatten om het beste uit zichzelf te kunnen halen?
Bij mij is dat persoonlijk enorm belangrijk.
Ja.
Als je gaat zien van wat drijft mij als persoon, en laten we zeggen, als je dat ook als rode draad door in mijn leven, is dat inderdaad die persoonlijke groei in combinatie met het teruggeven aan anderen en anderen te laten meegroeien.
Ja.
Vandaar ook dat ik enorm enthousiast word van high-performing teams en het op zoek ben van hoe kan ik zorgen dat ik als leider van deze organisatie een high-performing team kan bouwen. Voor mij persoonlijk is hij een enorme driver. En dus ja, als de vraag naar mij gericht is, dan is dat voor mij wel belangrijk om continu op die journey te zijn, omdat dat mij energie geeft dat ik zelf beter word en dat ik die learnings kan delen met mensen van mijn team.
Ja.
Ik denk terug dat gelinkt is aan mijn E-profiel. Mensen die een D-profiel hebben, gaan veel meer energie krijgen puur van resultaten aan zich. En de manier waarop die resultaten bereikt worden, gaat hen
ja.
minder energie geven. Dus ik zit daar wel in een situatie waar ik de how en de wat probeer te combineren. Dus niet enkel de resultaten, de wat bereiken, maar ook de how, de manier
ook
waarop
in het proces,
je
ja.
die resultaten bereikt, belangrijk vindt.
En als je nu je jongere versie van 4 jaar geleden advies mocht geven over Spot, wat zou het dan zijn?
Ik denk nog sneller te gaan. Nog sneller te gaan pivoteren, nog sneller te gaan luisteren naar de markt, nog sneller die confrontaties aan te gaan. Laat ons zeggen, de onzekerheid die je altijd voelt, dat je die onzekerheid moet kunnen kaderen en dat je misschien niet te veel mag luisteren naar die onzekerheid, maar dat je eigenlijk toch wel je gevoel sneller moet volgen en sneller de beslissingen, confrontaties, communicatie doen in lijn met uw gevoel.
Wel speciaal voor een data-gedreven start om te zeggen dat je gevoel...
Ja, maar je gevoel kan gebaseerd zijn op data. Het wil niet zeggen dat er een gevoel is dat je gevoel op drijfstand moet gebouwd worden. Als je vertrekt vanuit een bepaalde basis van feiten of data of inzichten, dan geloof ik wel dat je je buikgevoel erop mag loslaten om naar bepaalde conclusies te gaan. Je buikgevoel in combinatie met een logische deductie natuurlijk, zodat er wel een onderbouwing is.
Je hoort, natuurlijk, je hoort het wel vaker, hè? Zo een B2C-startup die pivoteert naar B2B.
België is geen Amerika, laat staan Silicon Valley. En ik denk zelfs dat in Silicon Valley ook moeilijker en moeilijker wordt om de bedragen los te krijgen zonder gefundeerde product-market fit. Dus ik denk inderdaad vanuit België een B2C-context creëren met globale ambitie is enorm moeilijk. Ik geloof nog altijd in B2C, wat zeggen bedrijven of business-ideeën die kunnen ronddraaien op een lokale verankering en lokale monetisatie. Ja. Dan denk ik dat zeker kan slagen en dat je ook meer en meer zult zien komen. Maar wij hadden van in het begin een globale ambitie en dan is een B2C-bedrijf zeer moeilijk.
Ja. Ben jij ook iemand die het team managt of is dat iets dat je co-founder doet?
Dat is iets wat we samen doen. Ja. Nu, in die evolutie moet ik als CEO wel zorgen dat ik zowel de richting aangeef als... zorgen dat de lijnen uitgetekend worden. Dus daar zit zeker een bepaalde vorm van management bij. En dus op dat vlak vind ik dat leadership en management hand in hand gaan.
Ja.
Leadership is mensen doorheen het donker nemen en eigenlijk met een kompas zeggen dat is de richting. Management is zorgen dat er op de kaart duidelijk is van oké, hier moet je naar links, hier moet je naar rechts. En je kan het een niet zonder het ander.
Ja.
En dat is terug over dat evenwicht gesproken. In dat evenwicht had ik altijd de neiging om iets te veel richting het inspiratie te gaan, iets te weinig richting executie. En dus ook daar ben ik nu enorm aan het groeien en aan het leren en mij aan het laten omringen door de juiste personen om te zorgen dat ik in beide aspecten even goed kan worden.
Ja. Ja, maar toch wel, je hoort het wel vaak dat de ondernemer niet echt de manager is en vice versa. Maar dat is iets dat jij ook hebt proberen leren.
Dat de ondernemer niet echt de manager is? Ik zie vaker en vaker toch bedrijven die succesvol zijn waarbij dat ondernemer en manager samengaan. In die zin.
Ja, maar je bent meestal het ene of het andere.
Dat is een goede vraag. Ik heb daar nog niet zo over nagedacht. Ik denk dat vanuit het feit dat een idee zonder executie is een hallucinatie.
Ja.
Denk ik dat elk ondernemer manager moet zijn om te zorgen dat zijn idee geen hallucinatie is. Dus voor mij, die executie is een standaard onderdeel van ondernemerschap. Hoe kan je ooit product market fit gaan bewijzen als je geen executieondergrond hebt die tot een bepaald niveau van annual recurring revenue gaat? Dus voor mij gaan die twee hand in hand. En je hebt altijd van natuurlijke stijl iets meer in het inspirerende of iets meer in het management. Maar ik geloof wel dat die twee hand in hand moeten gaan om een succesvol ondernemer te zijn.
Een deel van validatie komt van klanten en investeerders, maar ook van prijzen. Jullie zijn ook Scale-up of the Year geweest en zo. Wat doet dat met jullie bedrijven, met jullie ego? En hoe moeilijk is het om daar niet in te worden opgeslokt?
Voor ons zijn die prijzen de goedkoopste manier geweest om marketing te doen.
Ja.
Dat is eigenlijk een free platform dat je krijgt, waardoor dat je net het talent wil aantrekken, kan aantrekken dat je wil aantrekken, waardoor dat je ook die twijfelende klant over de streep kan trekken. Dus uiteindelijk als start-up of scale-up heb je continu een credibiliteitsprobleem.
Ja.
En dus je moet je daarvan bewust zijn. En dus er zijn verschillende manieren om dat probleem van credibiliteit te tackelen. Dat is enerzijds prijzen, maar anderzijds ook, we hebben een indirect saleskanaal met Microsoft, waarbij dat we nu in een global co-sell agreement zitten. Dus het feit dat onze technologie gelinkt wordt aan Microsoft helpt ons.
Ja.
Andere zaken zijn inderdaad PR op zich of inbound campagnes, die allemaal helpen om je credibiliteit op een of andere manier te boosten. Dus voor mij zijn die prijzen gewoon één van de hows, één van de manieren om extra credibiliteit te tanken. En dat helpt u naar groei van uw team, naar bepaalde investeerders toe, naar andere klanten toe en dergelijke.
Oké, laatste vraag. Wat brengt de toekomst van Spot?
De toekomst van Spot voor mij, ik heb een persoonlijke missie om eigenlijk tegen eind volgend jaar een high-performing team te bouwen. We hebben daarbij een plan gemaakt samen met ons team met bepaalde OKR-frameworks om eigenlijk daar samen als team naartoe te werken. En ik ben van een stevast geloof dat als je een high-performing team bouwt, dat resultaten komen. Dus op dat vlak zijn we hard aan het werken om een gezond SaaS-bedrijf te worden met een gezonde omzet. En dus dat is eigenlijk mijn doelstelling voordat ik 40 word. En dat is in 2021 al. Dus op dat vlak hebben we ook wel een critical event bepaald.
Je zou het echt niet zeggen. Blijf het zeggen.
Ja, dank u.
Bedankt voor de wijze woorden. En hierbij mag ik weer al een nieuwe aflevering van TechMag afronden. Indien je nog vragen hebt voor Jonas, drop ze zeker in de comments. En als je het even boeiend vond als ik, geef dan even een thumbs up. Dikke merci voor het interview.
Bedankt voor de uitnodiging, Magali.
Bedankt om de podcast te beluisteren. Wil je meer interviews zien en horen? Of misschien zelfs langskomen in mijn show? Ga dan zeker naar techmag.be. Tot de volgende!